Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 gaat in sneltreinvaart. Maar wat als het er eenmaal is? Wie krijgt het als eerste en waar? Hoe? Wie gaat er eigenlijk over? Want als elk land straks kiest voor zichzelf, ziet diplomatiek redacteur Michel Kerres, is het einde van de pandemie nog lang niet in zicht. Hey Michel, om meteen met de deur in huis te vallen. Ontwikkeling van het vaccin, wat ik ervan meekrijg, lijkt razendsnel te gaan. Maar kun jij een balans opmaken? Hoe ver zijn we nu?
Nou, als je in de wereld kijkt, er zijn een goede 140 onderzoeksprojecten bezig. Twee hebben al een werkbaar vaccin opgeleverd. Dat is namelijk een Russisch vaccin, wat alleen in Rusland verspreid wordt. En een Chinees vaccin, dat alleen voor het Chinese leger ter beschikking is. Er zijn een pakweg 8 veelbelovende westerse projecten. En die zitten in de laatste testfase. En dat wil zeggen dat ze testen op hele grote schaal.
En als die vaccins klaar zijn, af zijn, blijken te werken, ja, wat gebeurt er dan?
Je moet je voorstellen, er zijn 7,8 miljard mensen op de wereld. Zo'n vaccin gaat vaak in meerdere doses. Dus je hebt meerdere flesjes nodig, je krijgt meerdere prikken in één behandeling. Dus je moet je voorstellen wat voor een enorme operatie dat moet zijn om dat vaccin over de hele wereld verspreid te krijgen. En dat is een logistiek vraagstuk. Want je moet je dat voorstellen, als je de hele wereldbevolking zou willen vaccineren, dan heb je daarvoor 8000 vliegtuigen vol met vaccins nodig die over de hele wereld verspreid moeten worden.
Dit heb jij nagerekend?
Nee, dat heb ik niet nagerekend. Dat hebben anderen voor mij gedaan. Maar dat is ongeveer om je een idee te geven van de omvang van de logistieke operatie waar je het straks over hebt.
En hoe ingewikkeld gaat het worden om al die vraagstukken die jij noemt te beantwoorden straks?
Nou ja, kijk, voordat we die vaccins in die vliegtuigen hebben, is natuurlijk de vraag, hoe gaan we ze verdelen?
En nu ga je mij als redacteur internationale betrekkingen misschien meewarig aankijken, maar het is een wereldwijd probleem. Vraagt dat niet ook om een wereldwijde aanpak?
Ja, ik vroeg het eerder deze zomer aan Femke Sijbersma, de coronagezant van de Nederlandse regering, die dus druk was bijvoorbeeld om van Nederland mondkapjes te krijgen. En hij zei, als je mij in januari gezegd had, straks heeft de wereld één probleem, alle landen hebben hetzelfde probleem, wat gaat er gebeuren? Dan had ik meteen gezegd, elk psychologieboekje zegt je, we hebben een gezamenlijke vijand, we gaan gezamenlijk optreden. En dat is niet gebeurd. Want al sinds het begin van de pandemie is het zo dat elk land probeert voor zichzelf te zorgen, voor zijn eigen bevolking te zorgen. Dus elk land probeert zoveel mogelijk mondkapjes te krijgen voor zijn eigen bevolking.
The health minister says France has ordered 1 billion face masks from China.
Etwas meer als 10 miljoen masken van China naar Duitsland gebracht.
Zoveel mogelijk beademingsapparatuur.
We need to buy up those ventilators. We should have been doing that weeks ago.
En nu is er een wereldwijde race aan de gang om zo snel mogelijk dat vaccin te krijgen. Want dat moet je bedenken. Zo gauw je je bevolking kunt inenten, op dat moment kun je de economie herstarten, kun je al die beperkende maatregelen die we hebben loslaten. Dus alle landen willen graag vooraan staan.
En het startschot om die race van die vaccins heeft dus al geklonken. Want hoe begon dat?
Ja, nou, hier waren de Amerikanen dus heel snel.
It's called Operation Warp Speed. That means big and it means fast.
Wat zij gedaan hebben, de Amerikaanse overheid heeft meteen heel veel geld op tafel gelegd. En heeft gezegd, wij kopen gewoon in van alle vaccins, enigszins veelbelovende vaccins die er zijn.
Its objective is to finish developing and then to manufacture and distribute a proven coronavirus vaccine. We think we're going to have some very good results coming out very quickly.
Op voorwaarde dat wij natuurlijk ook straks de eerste dosis krijgen.
Nobody's seen anything like we're doing now within our country since the Second World War. Incredible.
Nou, dus de VS waren snel weg. Europa was langzamer. Europa begon natuurlijk zoals het in Europa gaat te overleggen. Dat ging te traag. En toen hebben een aantal Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland en Italië, die zijn bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd van luister even, wij moeten nu ook iets doen. Dus die hebben met een klein groepje landen vaccins ingekocht. En toen zei Brussel, ho, wacht even, dat moeten we eigenlijk toch met z'n allen 27 van de Europese Unie doen. En sindsdien probeert Europa dus ook collectief voor de hele Unie in te kopen.
At its core, joint action at EU level will allow all member states to increase the likelihood of finding an effective vaccine and to secure the necessary volumes for our citizens at a good price.
Maar die run is dus eigenlijk al ontstaan voordat de vaccins er zijn. De schaarste is er al voordat het product af is.
Ja, dat is dus het hele vreemde aan. Iedereen moet dus miljoenen uitgeven aan producten die er nog niet zijn. En waarvan ook de werking nog niet bewezen is. Meestal is het zo dat ongeveer 10% van vaccins die ontwikkeld worden in de praktijk dan ook daadwerkelijk aan het eind echt goed zijn. Maar omdat het belang zo groot is in dit geval, om zo snel mogelijk iets op de markt te krijgen, zijn overheden bereid om op voorhand al heel veel geld te betalen. Nou, dat is natuurlijk een kostbare aangelegenheid. En het ligt voor de hand, dat kunnen rijke landen wel en arme landen niet. En we krijgen dus het risico dat we straks in de rijke wereld een vaccin heeft en dat de arme landen erachteraan hinken.
Dus dat gaat betekenen dat in de toekomst rijkere landen eerder beschermd zullen zijn tegen het virus en ook eerder af zullen zijn van het virus dan de armere landen. Dat gaat de verdeling mogelijk worden.
Nou, de verdeling gaat waarschijnlijk worden rijke landen eerst, arme landen daarna als het gaat over het vaccineren. Maar het addertje onder het gras hier is natuurlijk dat je de hele wereld moet vaccineren om van dat virus af te komen. Kijk, je hebt er niks aan als het Westen dadelijk heel mooi gevaccineerd is en dat virus steeds maar weer via handel, via toerisme weer bij je terugkomt. Dus uiteindelijk moet iedereen een vaccin krijgen.
Een pandemie blijft een pandemie tot het moment dat eigenlijk iedereen, elk land, daartegen beschermd is.
Precies, ja.
En wat zou een effectievere verdeling zijn? Want het klinkt nu alsof dat dit niet is. Op het moment dat rijke landen eerst gaan, maar daardoor eigenlijk het wereldwijde probleem pas later verholpen gaat worden.
Er zijn inmiddels modellen beschikbaar waarin uitgerekend is van als je nou de eerste dosis vaccins gaat verdelen zoals het nu gaat, dan zul je het sterftecijfer terugbrengen met 30% ongeveer. En dus dan gaat alles wat je produceert gaat naar rijke landen eerst.
Mm-hmm.
Als je nou die eerste lading verspreidt over de hele wereld, een beetje elk land geef je iets afhankelijk van de bevolkingsomvang, je verspreidt het dus echt eerlijk, dan daalt het sterftecijfer met 60%. Dus dan ben je 2 keer zo effectief met dezelfde hoeveelheid vaccin.
Dus wereldwijd zouden er op die manier veel minder mensen sterven?
Ja, een hele rationele en eerlijkere en effectievere methode zou zijn om het eerst ook nog aan kwetsbare groepen te geven. Dus deze ziekte is veel gevaarlijker voor oudere mensen dan voor jongere mensen. Dus geef je oudere mensen eerst een vaccin. Je hebt een kwetsbare gezondheidszorg. Mensen die in de zorg werken zijn extreem kwetsbaar hiervoor. Dus geef je de gezondheidszorg. En zo kun je dus ook een veel logischere, vanuit gezondheidszorg, optiek verdeling creëren.
En hoe zou dat vorm kunnen krijgen? Wie zou zo'n strategie kunnen uitstippelen? Wie zou dat voor de wereld kunnen bepalen?
Ja, nou, dat is nou het grote probleem. Die instelling hebben we niet in de wereld. We hebben de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Maar dit is een adviesorgaan. Dit is dus geen inkooporganisatie, dit is geen verdelingsmechanisme. Ze kunnen zeggen van, zo zou je het moeten doen. Dit zijn onze medische adviezen. Zo zouden we internationaal kunnen samenwerken. Dit is de meest optimale manier om COVID te bestrijden, om zo'n vaccin in te zetten. Maar ze kunnen het niet afdwingen. De politieke macht hebben ze eenvoudigweg niet. Maar de WHO is niet helemaal alleen. Er is nog iemand die hier iets aan probeert te doen. En dat is Bill Gates.
Microsoft Bill Gates.
Microsoft Bill Gates. Dankzij Microsoft een van de rijkste mensen ter wereld geworden. En heeft jaren geleden al bedacht van ik wil met dat geld iets doen. Heeft een stichting opgezet. En spant zich in voor verbetering van de gezondheidszorg in landen met lage inkomens. En hij probeert eigenlijk al sinds de Ebola-uitbraak in 2015 in Afrika de wereld ervan te overtuigen van we moeten ons voorbereiden op een pandemie. Nou, daar heeft hij van alles voor geprobeerd. Er zijn ook verschillende kleine aanzetten voor internationale samenwerking gekomen. Maar het was niet genoeg. En eigenlijk is het probleem een beetje in de vergetelheid geraakt. We hebben gewoon toen als wereldgemeenschap niet doorgezet. En hij zegt nu, kom op, dit is nu het moment om proberen het toch samen op een of andere manier aan te pakken.
To end this pandemic, of course, we're going to need global cooperation. And that global cooperation includes working together to create a vaccine, trial a vaccine, manufacture a vaccine, and then figure out how that gets distributed.
Wat hij doet is elk jaar voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die is altijd in september, presenteert hij een rapport over hoe de wereld ervoor staat. En in het kader daarvan geeft hij altijd een paar interviews. Dus we hadden met een klein groepje Europese journalisten vorige week de gelegenheid om hem even te spreken.
Dat zal Microsoft Teams zijn geweest.
Ja, dat was Microsoft Teams. Uiteraard, daar komt hij niet anders. Nee, je kunt niet zoomen met Bill Gates, dat gaat niet.
En wat vertelde hij? Wat zijn de conclusies die hij trekt in dat rapport dat hij nu presenteert?
Sadly, though, this year's report is not about progress. It's about the setbacks that have been created by the pandemic.
De afgelopen jaren was het rapport altijd een soort van optimistisch rapport. Een soort van vooruitgang. Dit jaar is een ander jaar. En dit jaar, zegt hij, is een treurig jaar, want het is een jaar van terugval. Want je ziet op al die indicatoren die wij hadden, zie je de lijntjes nu naar beneden gaan. Dus bijvoorbeeld vaccinatie, dus dan niet voor COVID, maar voor mazelen en voor polio bijvoorbeeld. Die vaccinatiegraad is teruggevallen naar een niveau van 25 jaar geleden.
You know, slowly but surely that number's been increasing. Now we're seeing that dramatic reduction.
Eigenlijk is in 25 weken COVID 25 jaar vooruitgang op dat terrein in één klap niet gedaan. En hij zegt, er is maar één manier om de opgaande lijn met de pak te krijgen. We moeten eerst van die pandemie af. En dat kan alleen met internationale samenwerking.
En wat stelt hij dan precies voor? Wat verstaat hij dan onder die internationale samenwerking?
Ja, er is één plan waar hij nou bij betrokken is. Dat is een plan van de WHO in Genève. Het wordt ondersteund door de Europese Unie. En omdat Gates veel invloed heeft in de WHO, is hij daar nou bij betrokken. En dat is om een inkoopcombinatie van rijke en arme landen te organiseren voor het vaccin. En dat heet COVAX.
The COVAX pillar aims to ensure that every country gets fair and equitable access to eventual COVID-19 vaccines.
Want hoe zou dat werken?
Nou ja, dan heb je dus het geld van de rijke landen en de bevolkingsomvang van arme landen. Als je die bij elkaar brengt, dan is het natuurlijk voor een fabrikant uitermate aantrekkelijke gesprekspartner, want hij heeft geld bij zich en hij wil een enorm volume afnemen van je. Dus dat is ideaal. Maar ja, hoe krijg je dat bij elkaar? Nou, dat probeert men nu te doen in Genève, bij de Wereldhandelsorganisatie. En daar proberen ze dus rijke en arme landen bij elkaar te brengen om samen zo te zorgen dat als dat vaccin er eenmaal is, dat het ook gedistribueerd gaat worden.
Dus er ligt daadwerkelijk een concreet plan, deze, ja, noem het maar even een inkooporganisatie. En lijkt het ook te gaan werken?
Het ziet er vrij beroerd uit, want de Amerikanen hebben gezegd, wij doen niet mee. En China heeft gezegd, wij willen wel bijvoorbeeld iets doen voor Afrika, waar wij veel goede connecties hebben. Maar we gaan toch in eerste instantie eerst zorgen voor de Chinezen zelf.
Ja, ze vallen al twee wereldmachten af. En de EU, wij, om maar even te zeggen, hoe staan wij in dit plan?
Nou, de EU hinkt een beetje op twee benen. De EU heeft van mede af aan geprobeerd om dit internationaal te organiseren. Doet zelf ook mee aan het COVAX. Maar heeft daarnaast ook nog steeds de eigen inkoop, Europese inkoopcombinatie. Dus wat de Europese Unie doet, is dat in die contracten zit alvast een deel wat gereserveerd is voor arme landen. Het probleem is alleen, we weten niet welk deel dat is. Dus hoe dat nou precies zal uitpakken als je dit allemaal bij elkaar optelt, dat moeten we afwachten. Dus de EU zou maar zeggen, kun je half tellen.
Maar er is wel iets van een globaal initiatief vanuit de EU. Maar het lijkt mij dat als de VS niet meedoet, China niet meedoet, elke vorm van een globaal plan eigenlijk gedoemd is te mislukken.
We weten nog niet precies hoe het zal uitpakken. De rijke landen hebben tot eind deze week om in te schrijven op dit COVAX-project in Genève. Dan moeten ze gewoon melden en zeggen van, hey, ik heb interesse om mee te doen. En dan hebben ze nog een maand om geld op tafel te leggen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Dus we weten eigenlijk pas precies hoe het staat ergens in oktober. Het is wel zo dat een aantal van die landen ook probeert al voor zichzelf te zorgen. Dus bijvoorbeeld, er worden in India alvast fabrieken gebouwd om westerse vaccins straks te kunnen produceren. Dus het is niet helemaal zo dat daar helemaal niks gebeurt. Maar er is een duidelijke race en de beste kaart hebben de rijke landen.
En Bill Gates kan dan op zijn teamsvergadering met jou zeggen dat hij een plan heeft, dat er heuse oplossingen zijn. Maar hij moet dan toch ook inzien dat dit nauwelijks kans van slagen heeft als hij de grootmachten niet aan zijn kant krijgt.
Hij is gewoon, dat is ook een vrij idealistische instelling die hij heeft. Dus hij gaat gewoon door.
I'm still very hopeful that, this US administration or another one will step forward with pretty strong contribution.
En hij hoopt dat die andere mee kan krijgen.
And obviously I'm spending a lot of time trying to make sure that takes place.
Hey, en Michel, we hebben het over Bill Gates. En we kunnen denk ik in de context van corona er niet helemaal omheen dat zijn naam al maanden op allerlei manieren circuleert. Van het feit dat hij mogelijk zakelijke belangen heeft voor dit soort initiatieven, totdat hij misschien wel eens de verspreider van corona zou kunnen zijn. Van complottheorieën tot vraagtekens.
Ja, Gates is natuurlijk een omstreden man. Hij is heel rijk, dus het is een makkelijk doelwit om van alles van te vinden. Bijvoorbeeld dat allerhande mensen die tegen vaccinatie zijn het heel erg op hem gemunt hebben. Hij is als het ware de favoriete boeman van complotdenkers en antivaxxers geworden.
The theories included allegations that Gates already knew about the virus.
The suggestion that Bill Gates is effectively trying to make lots of money out of vaccines.
There's a viral rumor that's going around the internet tonight claiming that he actually created the virus to trick people into getting microchipped.
Hoe staat hij daar tegenover? Heb je hem daar naar gevraagd?
Ja, als je hem daarna vraagt hoe dat is om als donkere macht door het leven te gaan.
For some reason, you have become like a dark force in these theories. The people saying that you want to control them by vaccinating them. How do you deal with that?
En toen was hij eerst aan het investeren en zei hij,
yeah, I don't know how people found out.
Weet je, ik vraag me af, hoe zijn ze daar eigenlijk achter gekomen? Dat was uiteraard een grapje. En hij zei meteen daarna ook wel, ja, kijk, het is zo bizar.
It's so bizarre that you almost have to treat it with humor, but then it's a very, very serious topic.
Het is eigenlijk, mag je er niet mee lachen, want het is een groot probleem, want het belemmert mij in mijn werk.
If you say that I'm doing something very evil, it could impede our work, it could impede people's willingness to wear masks or to take the vaccine.
Ze gaan er eigenlijk vanuit ongeveer dat straks 60% van de bevolking gevaccineerd moet worden, zodat die beroemde groepsimmuniteit krijgen. Nou zegt hij, als je nu naar de Verenigde Staten kijkt, dan zegt 40% van de bevolking, ik wil geen vaccin.
Those levels would prevent us from getting the broad immunity levels that we really need.
Het verspreiden van die complottheorieën helpt dat natuurlijk niet. Dus hij zoekt eigenlijk, hij heeft er geen antwoord op, hij zoekt eigenlijk naar een manier om die complottheorieën te ontzenuwen. En wat hij dan doet is, dan komt hij met een hele lijst rationele argumenten. De vraag is natuurlijk of je complotdenkers met rationele argumenten van hun complot kunt afbrengen.
Ik ben gek op rampenfilms. Ik moet daar altijd aan denken. En je hebt de klassieke einde van de rampenfilm die de hele wereld treft. Meteoritisch ingeslagen is zo'n toespraak die tot de hele wereld wordt gericht. Maar nu we daadwerkelijk met een wereldwijde ramp zitten, gaan we dat misschien niet meemaken. Eén antwoord, één strategie.
Nee, we gaan niet één antwoord zien. We gaan niet één strategie zien. We mogen hopen dat er op verschillende delen van de wereld verschillende initiatieven tot bloei komen die allemaal samen een keer deze pandemie zullen overwinnen.
En anders wordt het een pijnlijke les voor de volgende pandemie.
Dat denk ik wel, ja.
Dankjewel, Michel.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.